Gemeente, de tekst voor deze avond is uit Hebreeën 11 en dan van het 23ste vers. Hebreeën 11, vers 23, waar we lezen: door het geloof werd Mozes toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits ze zagen dat het kindeke schoon was en ze vreesden het gebod des konings niet. Gemeente, we willen deze avond stilstaan bij een godvrezende vader en moeder. En 2 punten. Het eerste punt, de werking van het geloof. En het tweede punt, de daad van het geloof. Dus een godvrezende vader en moeder, de werking van het geloof en de daad van het geloof. Jongens en meisjes, als er een babytje geboren wordt, en misschien is dat wel bij jullie gebeurd of bij je oom of je tante, dan is iedereen blij. En dan komen allerlei mensen op bezoek. En er wordt altijd de vraag gesteld, op wie lijkt het? Op zijn vader of op zijn moeder? En soms wordt daar een beetje om gestreden. Maar gemeente, Adam die had weinig redenen om er trots op te zijn dat zijn kinderen op hem leken wat het geestelijke betreft. En zo heeft de mens ook weinig reden om er trots op te zijn dat zijn kinderen op hem lijken wat de zondige natuur betreft. En vaders en moeders, ik denk dat u ook allemaal dat die nood ook kennen in uw hart. Dat gebed voor je kinderen, dat je de Heere smeekt, dat je ook je opvoedingsschuld beleidt. Want wie kan een reine geven uit een onreine? Ik mocht vanmorgen de doop bedienen in Haamstede van een achternichtje. En dan lees je dat doopsformulier en dan hoor je het ook. Dat onze kinderen, dat ze in zonde ontvangen en geboren worden. Dat het kinderen des toorns zijn. En ouders, als we door genade ons eigen hart leren kennen, ja, dan gaan we ook beter onze kinderen leren begrijpen. Want dan zien we in hun zonden, zien we onze eigen zonden. Maar gemeente, nou mag vanavond, mag ook hier in Rilland, mag dat heerlijke evangelie, mag die heerlijke boodschap, die mag ook hier gebracht worden. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon geschonken heeft. Christus. Hij heeft de toren van zijn vader gedragen, heeft de wet vervuld en hij is dat lam God dat de zonde der wereld wegneemt. En nou gaan we vanavond naar een godvrezende vader en moeder kijken en dan zien we allereerst de werking van het geloof. Jongens en meisjes, jullie kennen allemaal de geschiedenis van Mozes toen hij geboren werd en ook van natuurlijk van Jozef. Jozef die sterft en dan komt er een nieuwe farao die ook Jozef helemaal niet gekend heeft. En die ziet dat volk van Israël maar groeien, dat wordt groter en groter. En die ziet dat volk van Israël als een bedreiging. Wij denken vaak dat Jacob, dat hij met een kleine familie naar Egypte kwam. Maar hebben we er wel eens over nagedacht? Dat onze aartsvaders dat grote herdersvorsten waren. Dat ze ontzaggelijk veel knechten hadden. En zelfs gewapende knechten. De Filistijnse koning Abimelech die zegt tegen Isaac: trek van ons, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Isaac had dus meer knechten, meer gewapende knechten dan de Filistijnen. En zo kwam Jacob met die hele groep mensen, met dat hele volk, in het land Goshen. Hij mocht daar wonen, dat volk van Israël. En de Heere zegent het volk. En het blijft groeien. Zo zelfs ja, dat de Egyptenaren dat ze er bang van worden. En farao die maakt ze tot slaven. En jongens en meisjes, dat weten jullie, dan moeten ze stenen gaan bakken, dan moeten ze die voorraadsteden, die schatsteden van de farao gaan bouwen. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Hoe groter de verdrukking, hoe sterker de bevolkingsgroei van het volk van Israël. En gemeente, Israël heeft een geheim. En wat is dat? Israël heeft een geheim en dat is dat Israël een God heeft die leeft. In Israël, de Joden, die hebben tot op de dag van vandaag hebben ze de leus in het Hebreeuws. Am Yisrael Chai, het volk van Israël leeft. En waarom? Omdat de God van Israël leeft. En dat is het geheim. Tot op de dag van vandaag. En daar kan nog geen farao tegenop die zich laat gebruiken door de listen van de Satan. Want dat is het. Als we ook onze hele geschiedenis bezien tot op de dag van vandaag, dan, gemeente, dan is het een geestelijke strijd. Tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad van Genesis 3 vers 15. O, dat volk, ja, dat moet ten onder. De Messias mag niet geboren worden. En farao heeft een duivels plan. Ieder jongetje dat geboren wordt, dat moet sterven. En hij roept de vroedvrouwen, Sifra en Pua, roept hij bij hem en hij geeft het bevel om ieder Joods jongetje wat geboren wordt, om dat onmiddellijk te doden. Maar deze vrouwen vreesden de Heere. Door het geloof konden ze niet meewerken aan deze moorden. Wat een dappere, godvruchtige vrouwen zijn dat geweest. Ze hebben die jongetjes niet aangegeven bij de farao. En de Heere zegende Sifra en Pua en hun handelswijze hebben later in de geschiedenis hebben mensen geïnspireerd om Joodse kinderen te beschermen en te redden. Satan, ja, die kan dat niet verkroppen en hij fluistert een andere list in het oor van farao. Alle pasgeboren jongetjes die moeten in de Nijl gegooid worden. Voer voor de krokodillen. Gemeente, die Nijl, die rivier de Nijl, ja, dat wordt nou het massagraf voor het Jodendom. O, dat volk, ja, dat moet planmatig vernietigd worden. En jongens en meisjes, waar hebben we dat meer gehoord? Dat er kinderen, dat er jongetjes, dat die vermoord moesten worden. Denk eens goed na. Rond kerst horen we dat altijd. In Bethlehem, door die wrede koning Herodes, alle jongetjes van 0 tot 2 jaar, die moesten gedood worden. En wat zijn er toen veel tranen geschreid in Bethlehem. Maar ook daarna, wat heeft dat Joodse volk moeten lijden in de pogroms, in de ghetto's, in de concentratiekampen. Ik was eens in Auschwitz en we stonden daar in een barak met een rabbijn. En er was in die barak, daar was een klein teken aan de muur. En toen ging die rabbijn dat verhaal vertellen. Dat daar een Joodse moeder van een kindje beviel. En dat er onmiddellijk een nazi, een vrouwelijke nazi kwam. En ze greep dat kindje wat net geboren was van de moeder. En ze zegt, dat doen we met Joodse kinderen. En ze sloeg dat kind zo dood tegen de muur. En dan krimpt je hart ineen als je daar dan staat in zo'n barak van Auschwitz. Wat zit daar achter? Ja, de Satan, die steeds weer zich keert met geweld tegen het volk van God. We denken aan Psalm 2. Waarom woeden de heidenen? En bedenken de volken ijdelheid, de koningen der aarde, die stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want uit dat Joodse volk mag geen Messias geboren worden. En dat Joodse volk mag nu, anno 2025, dat mag niet tot bekering komen. In de Messias, in de Heere Jezus. Gods beloften mogen niet vervuld worden. En jonge mensen, dat volk, dat zucht daar in Egypte onder het zware juk van de slavernij, onder die tyrannieke wetten van de farao. En daar zien we nou vanavond, daar zien we nou een vader en een moeder, Amram en Jochebed. Ze hebben 2 kinderen, Mirjam, ze zal ongeveer 14 jaar geweest zijn, weet het niet zeker. Van Aaron wel, de Bijbel zegt dat duidelijk, die was 3 jaar. Er zit dus een groot verschil tussen Mirjam en Aaron. Heeft Jochebed een doodgeboren kindje gehad of verschillende miskramen, we weten het niet. Maar nu raakt Jochebed opnieuw in verwachting. En ze mogen opnieuw de kinderzegen ontvangen. En jonge mensen, we zien hier dat kinderen krijgen, dat dat niet afhangt van ons plannen. De kinderzegen, die komt allereerst van boven. En leven we daaruit, jonge mensen? De moderne mens, die zou gelijk hardop gezegd hebben, vandaag aan de dag, Amron, Amram, Jochebed, hadden jullie niet beter kunnen plannen? Hoe kun je nou nog een kindje krijgen? Hoe kun je nou een kind ter wereld brengen dat onmiddellijk in de rivier de Nijl gegooid moet worden? Gebruik toch je verstand. Ja, mensen, zo reageert de wereld om ons heen. En ik weet, als je kinderen mag hebben, of kleinkinderen, dat soms je hart ook met schrik vervult. In welke wereld groeien ze op? Maar wat zien we nou bij deze ouders? Gemeente, allereerst de vreze des Heren. Dat kindje, dat wordt geboren, het is een jongetje. En naar de wet van de farao mag Jochebed het niet eens aan de borst leggen. En moeten Sifra en Pua komen om het naar de Nijl te dragen. En als dat niet gebeurt, dan zullen de soldaten van farao binnendringen en alsnog een einde maken aan het hele gezin. Hoe moet het toch? O gemeente en jonge mensen, als je het niet meer weet in je leven en als je helemaal vastloopt, wat blijft er dan over? Op de knieën. En stort je hart uit voor de Heere. Hij hoort en verhoort. O Amram en Jochebed, ja, ze zullen de Heere aangelopen hebben als een waterstroom. Want ieder huilgeluidje van Mozes zou een eind kunnen maken aan hun leven. En dat staat er zo treffend, zo ontroerend van deze godvrezende ouders door het geloof. Gemeente, jonge mensen, dat is het. Dat is alles. Daar gaat het om. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen. O, we zien hier de werking van het geloof in Amram en Jochebed. Ja, we zien hier de verrassende geloofskracht in hun leven. En straks, ja, straks zal uit het leven van Mozes, als hij opgroeit, zal die kracht van het geloof in heel zijn leven te zien zijn. Maar reeds in zijn geboorte zien we hoe krachtig dat geloof werkt. Jonge mensen, dat staat helemaal haaks op de tijdgeest waarin wij leven. Hoe wordt er in onze maatschappij, in onze samenleving, met het ongeboren leven omgegaan? De tijdgeest waar we middenin leven. Ook als je jong bent, wachten met seksualiteit voordat je getrouwd bent, dat is toch hopeloos ouderwets. Dat doe je toch niet? En als het een keer misgaat, dan heb je ook nog wel een middel achter de hand. Dan is er ook nog wel een morning after pill. Of als dat kindje in de moederschoot geen toekomst heeft, als het een handicap heeft, als de testen dat blijkt, of als de planning niet goed is, nou, dan laat je het toch gewoon weghalen. Oh, het is geen weghalen. Nee, het is moord. En de moderne mens, ja, die wil daar niets over horen. Het lijden of een handicap, dat willen we wegduwen. Dat stoppen we meteen weg. Ik moet kunnen doen wat ik wil. Ik wil een leven hebben waar ik ongestoord van kan genieten. Ja, dat is de tijdgeest waarin we leven. Een kindje doden omdat het geen toekomst heeft, o gemeente, dat komt niet op in Amram en Jochebed. Nee, het geloof werkt krachtig in hun hart en ze vertrouwen zichzelf aan de Heere toe. Volkomen aan de Heere vertrouwen ze zichzelf toe. Ze besluiten niet om zelf naar de Nijl te gaan, omdat het leven toch geen toekomst meer voor ze heeft, omdat er geen hoop meer is. Ze vrezen ook niet voor het gebod van de farao. Nee, ze kiezen voor het ouderschap. Want ze weten, we hebben dat kindje, dat hebben we nou uit Gods hand ontvangen. Vaders en moeders, We zien hier iets heel teers in het huwelijk van Amram en Jochebed. Wat zien we dan? Nou, we zien dat ze één zijn in de Heere. En oh, als dat nou zo in je huwelijk mag liggen, dat je zo samen de Heere mag dienen en vrezen, dat je één bent in de vrezen des Heeren. Oh, het geloof werkte in hun hart en ze hebben beide deze keuze in het geloof genomen. Ze vertrouwden op de God van Israël. Ze vertrouwden op de God van het verbond. Ze vertrouwden op de God van Abraham, Isaac en Jacob. En zo zijn ze de Heere meer gehoorzaam dan die Egyptische koning. Wat een gelukkig huwelijk is dat geweest in een vreselijke tijd. Want daar moeten we niet te licht over denken. Wat was het Joodse volk? Ze waren niks meer. Ze waren slaven van die tiran, van de farao. Maar beiden hadden ze een uitkomst. Beiden hebben ze de Heere gezocht in het gebed. En gemeente, jonge mensen, hoe is dat nou bij u? U bidt toch wel samen? Ik kom nog altijd mensen tegen die dat niet doen. Jonge mensen, maar ook oude mensen. En wat erg, wat een armoede in je huwelijk als je dat niet doet. En mannen, als je dat niet doet, vanavond daarmee beginnen. Samen op de knieën, want hoe kun je ooit een zegen van de Heere verwachten in je huwelijk, als je samen de Heere niet zoekt? Ja, maar dominee, ik ben onbekeerd en ik kan niet bidden. Toch, samen op de knieën. Je hoeft je toch niet voor de Heere te schamen. De Heere is de alwetende. Hij weet alles van je. En voor je vrouw hoef je al helemaal je toch niet te schamen. En ook als u oud bent, samen de Heere zoeken. Samen alles voor de Heere neerleggen. Van uw kinderen, van uw kleinkinderen, uw nageslacht. Oh, dat geeft zo'n verrijking in je huwelijksleven. En als u het al schuchter doet, oh, de Heere zal u helpen. En de Heere zal het zegenen. Nog iets over die Nijl. Jongens en meisjes, die Nijl, dat is een grote rivier van Ethiopië en Kenia. En die gaat dan zo door Egypte. En die Nijl, ja, die zit vol met krokodillen. En een krokodil is een zeer gevaarlijk en vals beest. Wij hadden in Afrika, in Nigeria, waar ik gewoond heb, wij hadden ook een keer een krokodil in de rivier. En die werd dan gevangen. En dan kon je op de markt een homp krokodillenvlees kopen. En dan lag die kop daarnaast. Die kop met die bek, met al die vlijmscherpe tanden. Een krokodil die kan vaak heel stil liggen aan de oever van de rivier, met zijn bek wijd open. En als er dan een prooi vlakbij komt, en opeens dan klapt hij zijn bek dicht. Oh, je kan je indenken hoe dat geweest is met die Joodse jongetjes. Satanisch. Gruwelijk. Maar, ouders, werpen ook wij onze kinderen niet voor de krokodillen. Satan, ja, die heeft zijn moderne tactieken en technieken. En in onze moderne wereld zijn er heel veel krokodillen die uit het water komen, jongelui, en die met hun bek toehappen en je mee willen sleuren. Wat doen ze dan? Nou, denk eens aan al die filmpjes op TikTok en op YouTube en op Instagram. En jullie zeggen, nou ja, dominee, dat weten we nou wel, iedere keer. Nee, nee, zoveel tijd besteden we daaraan. Zoveel uren gaan daar op. En de Satan, die weet precies waar je zwakke punt ligt. Hij is zo geraffineerd. En op den duur dan komt er helemaal een waas voor je ogen en je kan niet meer helder denken en je kan ook niet meer helder zijn, reageren. En zo word je volgestouwd met al die zondige video's, die games, die spelletjes. En ja, die krokodillen, ja, die blijven maar toehappen. En die willen je meer en meer meesleuren. Maar gemeente, wij moeten niet alleen wijzen naar de jongeren. Nee, ook wij als ouderen, wij zijn er net zo goed schuldig aan. En de Satan, ja, die lacht. En die lacht. En hij stuurt zijn krokodillen op ons af en op onze kinderen. We gaan naar het tweede punt. Een godvrezende vader en moeder, de daad van het geloof. Want wat doen Amram en Jochebed nu? Ze verbergen hun zoontje. En waarom doen ze dat? Gemeente, daar hebben ze een reden voor. We lezen dat in Exodus 2, vers 2. Daar lezen we toen Jochebed hem zag, dus dat is haar kindje, dat hij schoon was, zo verborg ze hem 3 maanden. Nou staat er in het Hebreeuws, staat er dat hij goed was. In onze Statenvertaling is het vertaald met toen hij schoon was. Maar in het Hebreeuws staat er dat hij goed was. Tof. En dan goed in de betekenis van de schepper van Genesis, die alles goed schiep. Die alles goed schiep en het was zeer goed. Dat betekent hier dat schoon. Dat betekent niet alleen dat Mozes een hele knappe baby was. Nee, het gaat veel dieper. Het is schoon, goed, mooi. Jochebed, die ziet in haar kindje, in haar kindje het scheppingswerk van die goede God. Haar kindje mag iets uitstralen. En als Jochebed dat haar kindje in haar armen neemt, dan mag ze ervaren dat de Heere er wat mee voor heeft. Dat de Heere wat goeds met dat kindje van plan is. En dat kan. Er zijn voorbeelden van, ook nu. Kan een kindje geboren worden en dan kan het wel eens zijn dat er van Gods kinderen komen en dat de Heere dat laat zien. Dat er wat goeds in dat kindje ligt voor de toekomst. Het kan ook gebeuren als een dominee een kindje doopt, dat de Heere hem dat ook laat zien. Dat de Heere wat voor heeft met dat kind. Soms ligt de Heere als het ware een tipje van de sluier op van iemands leven. Dat hij een groot werk gaat doen in het leven van zo'n kindje. Denk maar ook in de Bijbel aan Simson, aan Samuel, aan David, aan Obadja, aan Timotheus. En bovenal ook bij Mozes. Mozes, hij was een type van Christus. En later straalde Mozes dat ook uit. De vrucht, wat had Mozes? Ja, die had de vrucht van de zachtmoedigheid. Hij gelijkt op zijn meester. De Heer Jezus die zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Eeuwen later is er nog iemand die daar een getuigenis van geeft. Ik weet niet of de jongeren hier veel bijbelkennis hebben, maar eeuwen later mag er nog iemand getuigen dat Mozes uitnemend schoon was. Het was Stefanus. En we weten Stefanus, die werd gegrepen door het Sanhedrin, door de Farizeeën, de schriftgeleerden, en voordat hij dan gestenigd wordt, dan ziet hij de hemelen geopend. En dan gaat Stefanus de Heere groot maken. En dan geeft hij zijn reden. En in zijn reden zegt Stefanus in Handelingen 7, in welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders. Matthew Henry, die schrijft daarbij iets moois. Matthew Henry die zegt, zodra Mozes geboren was, begon zijn aangezicht te schitteren, als een gelukkig voorteken van de eer die God voor hem bestemd had. Hij was schoon naar God. Hij was van de baarmoeder aan geheiligd. En dat maakte hem schoon in Gods ogen. Want het is de schoonheid der heiligheid die in Gods oog van grote waardij is. Dat is wel heel mooi beschreven, want het is de schoonheid ter heiligheid, die in Gods oog van grote waardij is, gemeente. De schoonheid der heiligheid. Kennen wij daar nou iets van in ons leven? Mag u dat uitstralen in uw leven, vaders, moeders? Iets over die schoonheid der heiligheid. Opa's en oma's onder ons, als nou de kinderen, de kleinkinderen bij je komen. Voelen ze het dan? Ja, bij opa of oma, ja, die vrezen de Heere. Want dat voelt ook een kind, dat is duidelijk. Die schoonheid der heiligheid. Is het aan ons te zien dat we christenen zijn? Jongelui, op school of op je werk, of misschien wel op je vakantiewerk waar je nou doet, weten ze dat je een christen bent. En weten ze dat je zondags in Gods huis bent om Gods woord te horen. De schoonheid der heiligheid. Stralen we dat uit? Ook naar de omgeving, ook waar we wonen. Vroeger zei men, ja, Gods volk, die herken je aan gelaat, aan hun gezicht, aan hun gewaad, hoe ze zich kleden en ook aan hun gepraat, wat ze zeggen en natuurlijk ook aan hun daad. Is dat nog zo? Want Gods kinderen, die hebben een dure roeping. Petrus, die benadrukt dat steeds in zijn brieven. Dat is een thema in de brieven van Petrus over de heiliging des levens. Het leven van de ware gelovigen, ja, dat dient heilig te zijn, zoals de Heere zelf heilig is. En Petrus die zegt dan in zijn eerste brief, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. En vaders en moeders, daar komt ook vanavond komt die vraag naar ons toe. Waar gaat het nou bij ons om in ons leven? En ook wat je kinderen betreft. De wereld, ja, die gaat voor gaaf en gezond. En als dat niet gerealiseerd wordt, dan heeft zo'n kind zelfs in de moederschoot geen bestaansrecht. Dat is de wereld waarin we leven. Dat is de tijdgeest. Dat is onze samenleving. Maar wij, die geheel anders behoren te zijn. Wat beheerst uw leven? Zoekt u uw kind op te voeden in de vrezen des Heren? Of gaat het bij u ook om, ja, om een goede positie? Om geld en goed? Om misschien wel een droomhuis? Of een universitaire studie? Of dat je er goed en mooi uitziet? Om een goede naam? Ja, we gaan wel naar de kerk, maar we verwaarlozen onze zielen en we verwaarlozen de zielen van onze kinderen. Waar gaat het nou om bij Amram en Jochebed? Of bij Amram en Jochebed, ja, gaat het om een andere schoonheid. Het gaat daar om de innerlijke schoonheid die je alleen kan ontvangen door de vrezen van de Heer. De vrucht van een zachtmoedige en een stille geest voor God. En kent u daar nou iets van in uw leven? Jonge mensen, is dat ook jullie gebed? Verlang je ernaar om de Heere te dienen en te vrezen? Oh, daar is geen groter iets dan dat je de Heere mag kennen. Dat je de Heere mag dienen. En de Heere die heeft nou zo graag jonge mensen in zijn dienst. Wat is nu het belangrijkste in je leven? Amram en Jochebed, ja, ze besluiten dat ze Mozes gaan verbergen. En ze doen dat door het geloof. Moeten we hier nogmaals benadrukken. Door het geloof, in het vertrouwen op de Heer. In het vertrouwen op de God van Israël. Amram en Jochebed, ja, ze hadden een levend, werkzaam geloof. Ze verbergen Mozes. En het werkwoord verbergen, dat heeft in het Hebreeuws hier ook de betekenis zoals je iets kostbaars bewaart. Dan denken we aan Psalm 31. O, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt, dat gij verborgen hebt voor degene die u vrezen. Amram en Jochebed, ze waren onbevreesd. Dat staat ook duidelijk in onze tekst. En ze vreesden het gebod des konings niet. En natuurlijk was het gevaarlijk om Mozes op een geheime plaats te verbergen. Ze hebben dat gedaan met gevaar voor eigen leven en van hun andere kinderen. Het was een enorm risico voor hen. En de farao was een tiran en de soldaten van Egypte, ja, die zouden elk moment kunnen komen. Natuurlijk was het gevaarlijk om Joden te verbergen in de Tweede Wereldoorlog. En de mensen die dat gedaan hebben, ja, die hebben dat gedaan met gevaar voor eigen leven. Ze vreesden de Duitse wetten niet. En daar zijn er ook bij geweest van Gods volk die dat gedaan hebben. Ik vergeet nooit dat ik eens een orthodoxe Jodin tegenkwam in Jeruzalem. En dat ze zei, ik ben die christenen van Nederland, ben ik zo dankbaar. Want mijn ouders werden verborgen door mensen van de gereformeerde kerk. En daardoor kon ik geboren worden. Amram en Jochebed, ja, ze waren onbevreesd. Dat is niet hetzelfde als onbezorgd. Maar 3 maanden lang hebben ze Mozes op een geheime plaats verborgen. Ze weerstaan het bevel van de farao, die heidense koning. O, geloof in God verheft ons boven de strik van mensenvrees. Amram en Jochebed, ja, die werden erbij bepaald. Als wij Mozes niet verbergen, oh, dan kan de Messias niet geboren worden. Als wij Mozes niet verbergen, oh, dan zal de naam van Israël van de aarde verdwijnen. Want alle Joodse jongetjes moesten sterven. Als wij Mozes niet zullen verbergen, oh, dan kan de Messias niet komen. Oh, ze geloofden vast dat God zijn volk zou bewaren. Dat was, gemeente, dat was nou hun geloofskracht. Gemeente, het ware geloof, ja, dat maakt ons onbevreesd. Onbevreesd naar de mensen toe. Want dat is een les voor iedereen van Gods kinderen. Er zijn 2 valkuilen waar we in kunnen vallen. De eerste valkuil is mensenvrees. Dat we bang zijn wat mensen van ons zeggen. En de tweede valkuil, ja, dat is dat we mensen gaan behagen, dat we een bijzondere indruk op mensen willen gaan maken. En mensen die de Heere nog maar kort kennen en soms zo bekommerd kunnen zijn van hun zonde, die zo aangevallen kunnen worden en die bevangen worden met door klein geloof en zo gering van zichzelf denken, wat kunnen ze vreesachtig zijn voor wat anderen zeggen. Maar wat zegt de Heere nou in Jesaja 51? Wie zijt gij dat gij vreest voor de mens die sterven zal, voor een mensenkind dat hooi worden zal? O, je hoeft niet te neergedrukt en vreesachtig te zijn, want Gods kracht, oh, die is oneindig veel groter dan die van alle mensen. Oh, we hebben met een almachtige God te doen, met een alomtegenwoordige God te doen. En zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Gods kinderen hoeven niet te vrezen voor allerlei farao's die eigenlijk uiteindelijk niks aan kunnen richten. De Heere regeert, mensen, gemeente. De Heere regeert, jongelui. De Heere, Hij staat erboven. Psalm 118, ja, die zingt ervan, de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal mij een mens doen? Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Wij moeten van mensenvrees afgebracht worden. En dat geldt niet alleen voor zwakke, jonge christenen, maar dat geldt even goed voor een dominee. En dat geeft even goed ook voor een ambtsdrager. Mensenvrees, ja, dat moeten we allemaal afleren. Het moet naar de Heere toe. Hij regeert. Hij is mijn toeverlaat. En Hem zoek ik met verlangen. O, mensen, we gaan daarvan zingen uit Psalm 63. Psalm 63. Het 2e en het 4e vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u deren geven. En wat er verder volgt in 4, 63, de versen 2 en 4.
Thank you.
Gemeente, we hebben gehoord over mensenvrees aan de andere kant, dat is de andere valkuil. Dat is, we moeten ook geen mensen gaan behagen. Dat is een andere, grote valkuil. Met mensen vallen we om, het moet ons niet gaan om de eer van mensen. Want er is niks kwetsbaarder en zwakker dan de eer van mensen. Vandaag prijzen ze je en morgen zijn ze vol met kritiek. Nee, wat hebben we nodig? O mensen, we hebben de Heere nodig. We hebben Christus nodig. Dat Hij zich openbaart in ons hart. We moeten Hem ontmoeten. Hem heb ik nodig voor mijn zonde en mijn schuld. En nu is Hij die meerdere Mozes. Oh, we hebben gehoord, Mozes, ja, die was uitnemend schoon. Maar de meerdere Mozes, die is nog schoner dan de mensenkinderen. Psalm 45 bezingt het ook. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. En daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Oh, Hij werd van de Vader gezonden als de Immanuel. De zaligmaker van zondaren. En Hij was schoon, zuiver, blank. Oh, we kunnen het eigenlijk niet uitdrukken. Het zijn zomaar wat woorden om de zuiverheid en de triomferende heerlijkheid van de Heere Jezus uit te drukken, van de Messias. Maar het ontbreekt ons eigenlijk aan woorden. En vraag dat maar eens, jeugd, vraag dat maar eens aan een kind van God. Wat het is, dan kunnen ze iets vertellen van die schoonheid, van die heerlijkheid. Van die liefde en van die genade, van die borg. En van die zaligmaker, van die middelaar, ook Christus. Ja, Hij is de meerdere Mozes. Hij is schoner dan de mensenkinderen vanwege de gehoorzaamheid aan zijn Vader. In de Raad des Vredes heeft Hij gezegd, ja, Vader, zie, ik kom. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen en uw wet is in het midden mijns ingewand. Christus. Hij is de meerdere Mozes. Hij is schoner dan de mensenkinderen vanwege zijn dienende liefde. O, Hij heeft de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende. Hij is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante geworden als een mens heeft Hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden aan de dood des kruises. O Christus. Ja, Hij is een volkomen zaligmaker en Hij heeft volkomen betaald voor al onze zonden, voor al onze schuld. O, Hij heeft volkomen gerechtigheid aangebracht voor ellendigen, voor nooddruftigen, voor zondaren. Hij heeft een volkomen verzoening aangebracht door zijn bloed voor al zijn kinderen. Christus, de meerdere Mozes. Ja, Hij is schoner dan de mensenkinderen vanwege zijn naam. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft Hij hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Jongens en meisjes, jullie hebben misschien een mooie naam, een hele mooie naam. Vernoemd naar je oma of opa, of misschien wel een Bijbelse naam, een prachtige Hebreeuwse naam. Maar er is maar één naam op deze aarde. Er is maar één naam op deze wereld die de belangrijkste is. En dat is de naam van de Heere Jezus. Je weet wat zijn naam betekent. Zijn naam betekent zaligmaker. Want Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En gemeente, nu de vraag, hebt u iets van zijn schoonheid mogen zien in uw leven? Is Christus noodzakelijk voor u geworden? Is Hij dierbaar voor u geworden? O, de bruid uit het Hooglied, die mocht het uitroepen. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Hij is blank. Hij is zuiver. Hij is uitnemend schoon. O, dat is een triomferende heerlijkheid. Hij is de Christus-overwinnaar. Ja, Hij is de Christus-triomfator. En Hij is rood. En dat verwijst naar zijn priesterambt. Hij heeft zijn zwarte bruid gewassen met zijn bloed. En met zijn goddelijke kracht draagt Hij die banier van het evangelie overal naartoe. Dat is uit Amerika, naar China, naar Afrika, overal. Amram en Jochebed. Ja, die werden in die donkere dagen, in dat heidense Egypte, ze werden gezegend met een jongetje, wat uitnemend schoon was, zo Stefanus getuigde. En ze zagen in dat kind iets buitengewoons. Ze zagen de schoonheid van de Heere. Dat straalde van hem af. En later, ja later, dat weten jullie ook wel, jongens en meisjes, dan gaat dat gezicht van Mozes, dat gaat werkelijk stralen. Wanneer was dat? Misschien weten jullie dat wel. Wanneer was dat? Ook toen Mozes op de berg Sinaï was, en hij was 40 dagen lang, was hij in de gemeenschap met de Heere. En als hij dan van die berg afkomt en heeft hij 2 stenen tafelen in zijn hand, dan schittert zijn gezicht. Het staat ook in Exodus, zijn aangezicht glinsterde. Zijn gezicht glinsterde van de hemelse heerlijkheid. Zo erg dat hij zelfs een sluier voor zijn gezicht moet doen. De mensen die konden het niet aanzien. En reeds bij zijn geboorte mocht dit al merkzaam zijn. Ik weet niet of er hier in Rilland, of er jonge mensen zijn die trouwplannen hebben. Maar denk dan eens aan de geschiedenis van deze 2 godvrezende ouders. Wij leven in een tijd, die tijdgeest, die moderne tijdgeest, dat er gezegd wordt, oh, nou ja, trouwen, maar kinderen krijgen, nou, daar moet je toch helemaal niet meer aan beginnen. Hoe kun je nou een kind op laten groeien in deze wereld? Er komt een oorlog of misschien een grote economische crisis. Wat zullen ze allemaal niet meemaken? De wereld is 1 chaos en dat klimaat, dat ligt helemaal overhoop. En misschien komt er wel een wereldoorlog. Oh, er zijn mensen die liever een hond hebben dan een kindje. Amram en Jochebed, die hebben dat niet gezegd. Die hebben niet gezegd, ja, de tijden zijn zo vreselijk, wij zijn maar slaven, wij hebben maar een slavenbestaan. Nee, ze ontvingen dat kindje uit de hand des Heren. En gemeente, nou ook een vraag naar u. Er zijn ook hier kinderen in de gemeente, vaders, moeders, opa's, oma's, ook kinderloze echtparen als die er zijn, of singles, als je graag hebt willen trouwen, maar het is nooit gekomen en je hebt geen kinderen, dan heb je toch allemaal een grote taak hier in de gemeente. Dan is er een grote verantwoordelijkheid op jullie schouders voor de kinderen van de gemeente. Worstelt u voor ze in het gebed. Brengt u ze. Brengt u ze aan de voeten van de Heere. Worstelt u ze, ook voor degenen die al lang afgehaakt zijn. Die zijn er ook, kinderen die al lang een andere gang gemaakt hebben in de wereld en die van de Heere niks meer willen weten. Toch, er is hoop. Ik heb vanmorgen de doop mogen bedienen, dat doopwater, dat droogt nog nooit op. En dan mag je ook weer zien, Die rijkdom van Gods genade in dat doopwater. O, laten we toch smeken, de Heere smeken, en laten we toch bij de Heer worstelen om het behoud van onze kinderen, om de zielen van onze kinderen. Want dan is er hoop, er is hoop voor het nageslacht. Waarom? Omdat er een God in de hemel is die leeft. Dat er een God in de hemel is die trouwen houdt. En die nooit, nooit zal laten varen het werk zijner handen. Want het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dat is onze troost, mensen. Amen.